Onze hulp en onze verwachting, onze enige verwachting, is ook in deze rouwdienst vanmorgen in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geachte familie, knapen en overige aanwezigen. We zijn vanmorgen bij elkaar gekomen ten gevolge van een hele droevige omstandigheid. Nu het de Heere behaagd heeft afgelopen dinsdagmorgen om 9:45 uit dit aardse leven weg te nemen. Uw lieve broer en zwager, oom, neef, collega, vriend, broeder van de gemeente, Andries Knape, op de leeftijd van 62 jaar. We hebben vanmorgen de droevige plicht om zijn overleden lichaam weg te dragen, want de doden kunnen onder de levenden niet zijn. Maar wij mogen dat doen. En dat is geheel in de lijn van hem die u aan ons ontvallen is. Alleen nadat het woord van de God des levens is geopend. Ik stel u voor dat we allereerst nu gaan zingen. Het psalm die ook is aangeduid boven het overlijdensbericht. Psalm 39. Ik stel u voor om samen te zingen de versen 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Wij zingen de versen 3 en 5 uit Psalm 39. Laten we nu voor alle andere dingen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om alles wat we ook vanmorgen nodig hebben. Laat ons samen bidden. Het blijkt waar te zijn, Heere. Het blijkt waar te zijn wat we gezongen hebben. Wat uw woord al even lang voorgehouden heeft, een handbreed is onze tijd gesteld. Ons leven, het is als niets, een schaduw. Hij gaat voorbij. We zijn er in deze afgelopen dagen bij geconfronteerd, Heere. Het heeft zich onweerstaanbaar aan ons opgedrongen. Die werkelijkheid, die schrijnende, die harde realiteit van de dood, die inbreuk maakt op het leven. En die leven naar het graf leidt. Het is waar. En omdat het waar is, en omdat we in verband daarmee onze taak moeten verrichten vanmorgen, Heren, zijn we samengekomen. Nu onze broer en zwager, onze oom en neef, onze collega of in welke betrekking we ook tot Andries Knapen stonden, nu hij onder ons niet meer is. Ja, zijn lichaam, zijn overleden lichaam nog een ogenblik. Hier en dat is een harde werkelijkheid. En met hoe teerder banden we aan hem verbonden waren, des te schrijnender is de smart en des te groot is het verdriet. En er is verdriet, Heren. En met ons verdriet en met ons leed en tegelijkertijd met al onze vragen, we behoeven dat vanmorgen niet te verbergen, Heren. Met al onze vragen zoeken we u. U die de dingen ook wel achterhoudt, die geen antwoord altijd geeft. Op de dringende vragen en de roepstem van ons. Hoe kan het en waarom en waartoe, o Heere? Waarom deze weg? Een leven dat eigenlijk nog zo jong was. Afgesneden. En dan hebben we niet te verwachten, Heere, dat vanmorgen antwoord gegeven wordt op alles wat ons bezighoudt. Er mag in onze duisternis wel licht schijnen. Het enige licht. Het licht van hem. Die het gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En hij die van zichzelf getuigd heeft in een situatie toen alles sprak van rouw en van dood en van duisternis. En zoveel vragen toen hij het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal niet sterven. En wie gestorven is, hij zal desalniettemin leven. Het leven. Over dood en graf heen. En dat mag vanmorgen verkondigd worden, Heren. Dat is uiteindelijk de allergrootste, de diepste troost die een mens op kan richten en steun kan geven. Wilt u het geven? We bidden u dat voor de kring van de familie, de allernauwsten die om hem heen stonden. Wilt u er doorheen dragen, ook vanmorgen. En wilt u ons leiden, Heren, met dat woord. Dat vastheid en steun en dat perspectief geeft in de grootste duisternissen van ons bestaan. Maar nu is er ook nog wat anders. Nu klinkt er een roepstem. Ook vanuit dit sterven, mens, besef het toch. Bereid je huis, want je zult sterven en niet leven. De weg die onze broeder gegaan is, u zult hem allemaal moeten gaan. Laat het ons beklemmen, Heren. Geef dat het ons bij u brengt en bij u houdt. En wilt u zo alles geven wat nodig is. Geef, Heere, dat wellicht bij alle emoties vanmorgen toch onze aandacht gevangen is door uw woord. En dat we mogen begrijpen dat wat vanmorgen tot ons komt. Misschien zitten we wel heel sporadisch in een kerkgebouw, alleen bij gelegenheden als deze. Laat het ons dan een voorrecht zijn dat vanmorgen dit woord in onze oren klinkt. En laat het verder klinken, laat het door mogen gaan tot in ons hart. We bidden dan ook om uw geest, o Heere, die we ook vanmorgen nodig hebben, in spreken en in luisteren. Wilt u ons nabij zijn? We bidden u voor dominee Den Butter, die in gedachten, samen met zijn vrouw, ook vanmorgen hier zal zijn, maar vanwege vakantie niet in ons midden zijn kan. En dat spijt hem. Wilt u met ons allen zijn en ons uw zegen bereiden om Jezus wil. Amen. We gaan nu lezen uit Psalm 39. Zoals dat afgedrukt is in de orde van dienst die u is uitgereikt. Wij lezen Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Voor Jeduten. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de maat van mijn dagen zij. Dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen ze ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik? O Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding van uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid? Zo doet ge zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed. Neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling. Een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke. Eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Tot zover het woord van de Heere. Ik wil met u een ogenblik stilstaan bij de versen 5 tot en met 8. Zoals we die gelezen hebben, de versen 5 tot en met 8. U vindt ze dus afgedrukt. Ik hoef ze niet meer voor te lezen, denk ik. Geachte familie Knapen en alle andere aanwezigen, familie, brandweercollega's, vrienden, gemeente. Dat het zo snel zou gaan, dat hadden we niet gedacht. Dat de ontwikkeling van de ziekte van Dries Knapen en de pijlsnelle aftakeling van zijn aangetaste leven zo vlug zou verlopen, dat hadden we toch eigenlijk niet gedacht. Het ging niet goed. Dat was wel duidelijk. Dat tekende zich ook af. Zichtbaar. En ik denk alleen degenen die de laatste maandag nog bij hem waren, het waren er maar enkelen, die hebben het wel gezien en die hebben het geweten. Dit duurt niet lang meer. En nu, geliefde familie, om toch maar uit te spreken wat vandaag toch ook in ieders gedachte is. Een geweldige tragiek. En een brok nood vormen de achtergrond van het sterven van Andries Knapen, die toch eigenlijk nog jong was. Een macht die als een net om hem heen gespannen was. Een taai web waaruit hij zich niet heeft kunnen ontworstelen. En dat levert heel wat vragen op. Vandaag natuurlijk. En de afgelopen dagen, toen u het verwerken moest. En ook de afgelopen tijd, en ik denk ook zeker bij hemzelf. Allerlei vragen. En het antwoord, het was er niet, of eigenlijk maar nauwelijks. U had hem graag nog in uw midden gehouden, Dries Knapen zoals we hem wel kenden, zoals ik hem ook kende. Sympathiek, vriendelijk, hartelijk, blijmoedig, met een sprekend gezicht en altijd een groet. Hij was geliefd in de familiekring, in de gemeenschap waarvan hij zo intens deel uitmaakte, de Sommerdijkse, geen andere dan die, maar ook binnen de gemeente. Hij was geliefd en hij werd gewaardeerd. Als ik hem even typeren mag, in Sommelsdijk kenden we hem als de jonge Dries, toch? De jonge Dries, in onderscheiding van zijn vader. Zeker toen deze nog leefde, ook in het vak en in het bedrijf waarin hij zijn plaats had. Maar ik denk niet alleen ter onderscheiding van zijn vader, maar ook om aan te geven dat hij toch voor een heel groot deel in het spoor van zijn vader verder gegaan is. En dat natuurlijk, ach, dat moet allereerst genoemd worden, allereerst in het schildersvak, waarin hij allereerst met zijn vader en later na zijn vader de lijnen doorgetrokken heeft en het bedrijf heeft voortgezet. Ik zie ze nog, de ploeg van Dries, als ik een enkele naam mag noemen, Hug van Erkel, allang is hij er niet meer. Ik zie hem nog op zijn fiets. Maar ook mijn eigen ome Piet, Piet Kieviet, Herman Vogelaar en anderen. Zij vormden de ploeg van Dries. En één ding is zeker, er werd kwaliteit geleverd. Daar stond hij voor. Kwaliteit. Het moest goed zijn. Het moest tot in de puntjes zijn. En dat was het ook. Ik zei opvolger van zijn vader, als ik kleine aanduiding geven mag, natuurlijk ook hierin, dat hij in het besef, en ik zei het eigenlijk al, een Sommerdijker was. Ook daarin trok hij de lijnen van zijn vader door. En dan natuurlijk ook vele jaren toegewijd lid van de vrijwillige brandweer. Natuurlijk van Sommelsdijk. Zijn betrokkenheid in de kerk was groot. Hij was er altijd. En als ik hier sta, dan wordt onwillekeurig mijn blik getrokken daar naar de galerij waar hij altijd zat. Ik heb hem ook vanaf deze plaats een aantal keren mogen zien. Hij zat er ook weer op de plaats waar vroeger zijn vader zat. En zelfs ook in de taak van collectant was hij degene die het overnam. Tot het allerlaatste toe. Is het niet? Tot het allerlaatste toe. Toen het eigenlijk niet meer kon. Ik zei, hij was er. Hij was er zondags. Hij was er door de weeks. Als er hier in de kerk wat was. Bijbelkring. Welke activiteit ook. Dries Knapen was er. En dat zegt iets. Dat zegt iets. Zonder het nu echt een naam te geven, maar wel dit. Hij wist van de waarachtigheid van Gods woord. En van het gezag van Gods woord. Daar wist hij van. Daar stond hij voor. En daarom was hij er. En daarom, geliefde familie, ik moet dit afronden, dat begrijpt u. Er mag dankbaarheid zijn voor alles wat Dries geweest is. Voor de plaats die hij innam in uw midden, in andere kringen en in het midden der gemeente. En nu is aan dat alles een eind gekomen. Er is maar één zondag geweest dat hij er niet was. En dat was de afgelopen zondag, toen hij op zijn uiterste lag. Eén zondag is hij er niet geweest, begrijpt u het? De ene zondag was hij er nog. En behalve dan die ene, nu is hij er weer. En dat is de sprake van vanmorgen. Er is maar één schrede, één stap. Tussen ons en de dood. lieve mensen, dat zullen we vanmorgen toch niet ontkennen. Dat er nou maar één stap is. Eén zondag. Eén stap. Tussen ons en de dood. Ik zei, er zullen heel wat vragen zijn. Vanmorgen. En zoals er al waren. Zou het misschien deze vraag kunnen zijn? En nu ga ik naar de psalm toe. Zou het deze vraag kunnen zijn? Is er nou nog verwachting? Is er nou nog hoop? Jawel, we kunnen er oppervlakkig overheen stappen. En daar zijn we heel snel toe geneigd. Na deze dag, ach, hoe gaat het? Bij u zal het lang duren, maar hoe gaat het? Maar is er nou nog verwachting? Als je nou met je neus, nee, met je hart gedrukt wordt op deze werkelijkheid, geliefden. Is er dan nog verwachting? Is er dan nog hoop? Is dat het dan waar het leven op uitloopt? En nu? Wat verwacht ik, o Heere? De vraag van David. De vraag van deze psalm. En nu? Wat verwacht ik, o Heere? Het is niet alleen een vraag. Er staat een antwoord achter. Mijn hoop is op u. Maar, en dan ga ik met u een ogenblik deze psalm langs, dat is geen vanzelfsprekend antwoord. Dat is geen antwoord die zomaar losjes uit je mond rollen kan. Nee, dat mag vanmorgen niet. Want we worden geconfronteerd met de diepe, met de schrijnende werkelijkheid van de dood, die inbreuk maakt op het leven. En daarom, dit antwoord, het trekt een diep spoor. Leest u met me mee? De familie heeft de versen 5 en 6 boven de rouwkaart gezet. Laten we daar dan mee beginnen. David, de dichter van deze psalm, hij wordt geconfronteerd met dezelfde dingen als waar wij vanmorgen mee geconfronteerd worden, namelijk met de kortstondigheid en met de vergankelijkheid van het leven. Lees maar in vers 6. Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. We weten niet op welke leeftijd David dit gezegd heeft, maar hij moest erachter komen en hij zag het onder ogen. Mijn leven, het is maar een handbreed. En mijn leeftijd, die is als niets voor u. En daarom vraagt hij in vers 5. Heere, maak mij mijn einde bekend. Nee, nee, dat betekent niet dat David nou precies wil weten op welke dag hij sterven zal. Nee, dat is zijn vraag niet. Dat is een ongepaste vraag. Die vraag komt ons niet toe. En het antwoord zal ons nooit gegeven worden. Maar dit bedoelt David. Heere, maak mij mijn einde bekend. Hij zegt, Heere, laat me toch weten dat ik een sterfelijk mens ben. Leg het toch op mijn hart dat dit leven niet eindeloos is, maar dat het tijdelijk en betrekkelijk is. Dat mijn leven vergankelijk en broos en kwetsbaar en kortstondig is. Geeft u het toch, Heere, dat ik daar niet overheen loop. Bevrijd me toch van alle oppervlakkigheid en leg het toch op mijn hart dat ik met deze realiteit rekening houd. Kent u die vraag? Heere, doe me leven bij de kortstondigheid en bij de vergankelijkheid van het leven. U zegt, ja, maar dat is zo somber. En daar worden mensen zo moedeloos van. En daar kun je toch niet bij leven, want de dingen die vragen toch onze aandacht. En we moeten toch bezig zijn in de brandweer en we moeten toch alles doen wat onze taak is. We kunnen toch niet bij de dood leven. En toch wel, David vraagt het hier. Maak mij bekend welk het eind van mijn leven is. Geef dat ik er niet zomaar overheen leef, Heer. Want mijn leven is maar een handbreed. Wat is dat een handbreed? Dit gemeente, dit familie, dit. Een handbreed. Nou is dat wat? Wat stelt dat voor? Misschien is uw hand wat breder. Maar het stelt toch niks voor? Een handbreed. In de totaliteit van je leven. Het is maar een handbreed. Het stelt niks voor. Het is ijdel. Want, en dat is een ander woord uit de Bijbel, we hebben hier geen blijvende stad. Oh, we kunnen bouwen aan onze stad en we kunnen bouwen aan ons leven en bouwen aan onze organisatie en bouwen aan het bedrijf en bouwen aan de relaties in de familie. En zelfs bouwen aan de kerk. Maar het woord van de Heere zegt, we hebben hier geen blijvende stad. Het is kortstondig. En hoe dat komt? Nou, dat moet vanmorgen ook gezegd worden. De dood, geliefden. De dood waarmee ons aller leven eindigen zal, die dood hebben we over onszelf heen geroepen. De apostel Paulus, hij schrijft aan de Romeinen, de bezoldiging van de zonde is de dood. En dat is misschien een wat moeilijk woord, maar wat het betekent? De bezoldiging, dat is het soldij, dat is de uitbetaling van dat waar je recht op hebt. Wij zijn in overeenkomst aangegaan met de zonde en met de macht van de zonde. En met de duivel die de zonde in deze wereld gebracht heeft. Hij is onze baas, hij is onze patroon geworden. En we hebben een overeenkomst gesloten. En een van de bepalingen is dat we recht op loon hebben. Recht op uitbetaling van de soldij. En wat is dat? Wat is de overeenkomst? De bezoldiging van de zonde is de dood. En de duivel en de macht van de duisternis... Hij is een trouwe baas. En hij houdt het loon niet in. Hij betaalt het uit. We waren er toch overeengekomen? De bezoldiging van de zonde is de dood. En ze zal ons uitbetaald worden. Ach, en in wier leven trekt de dood al niet zijn sporen in ziekte. En in allerlei moeite is het zo ook niet geweest in het leven van onze Dries. Zonder dat hij er zo over sprak. Maar hij wist het wel. En zo is het in ons aller leven. Bij de een anders dan bij de ander. En dan vraagt David. Maak het mij bekend. Nou als het nou zo is. Als dit nou de werkelijkheid is. En we kunnen er toch vanmorgen niet omheen. Wat verwacht ik, o Heere? Waar kun je dan nog je verwachting op stellen. Als het nou allemaal daarop uitloopt. Als dat de uitkomst is. Wat verwacht ik, o Heere, in alle rouw en in alle verdriet. In alle broosheid en vergankelijkheid. In de machten in dit leven die zich opmaken. En bij de een is het dit en bij de ander is het dat. Bij de een is het drank. En bij de ander is het geld. En bij de ander is het geldingsdrang. Maar het zijn machten die bezit nemen van ons leven. En daarom laat ik dat ook nog zeggen. Er is niemand vanmorgen die neer mag zien op een ander. Bedenk dat. Bedenk dat. We hebben allemaal onze machten. Maar wat verwacht ik? Wat verwacht ik, o Heere, als het daarop uitloopt? Dit. David zegt dit. En nu. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is. Hij had het leren verwachten niet van dit leven, daar zocht hij het niet meer. Hij was al lang met zichzelf omvergerold. Maar hij had het leren verwachten van een ander, van de God des levens. En nu gaat Psalm 39 nog verder. Want behalve dat David spreekt over de vergankelijkheid van het leven, in de versen 5 en 6, legt hij de vinger nog bij een ander aspect en dat is zo mogelijk nog aangrijpender. In vers 7. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen ze ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. Geliefden, het leven is niet alleen broos en kwetsbaar. Maar het leven is ook ijdel. Dat is het woord wat hier staat. En wat bedoel ik daarmee? Het leven is leeg. Uiteindelijk... Leeg, lucht en leegte, ijdelheid der ijdelheden. Ze woelen wat, zegt David, ze ploeteren wat en ze arbeiden wat. En ze werken en ze leven en ze doen van alles en ze trouwen en ze geven ten huwelijk. En ze... Wat al niet, gemeente. En dan zegt David hier, de mens, hij wandelt als in een beeld. En wat bedoelt hij daarmee? Mens. Wat je je voor ogen stelt, het is maar een beeld. Het is een droomwereld. Dat is het. Een droomwereld. Wat hebben we niet voor luchtkastelen? Wat hebben we niet voor toekomstplannen? Wat hebben we niet voor allerlei voornemens? David, en in David is het de Heere zelf die het zegt. Denk erom. Het is een droomwereld. Je denkt heel wat te kunnen bereiken, maar het kan zomaar in één ogenblik ineenstorten. En dat is niet alleen een woord uit het Oude Testament. De Heere Jezus heeft het zelf ook in de vorm van een gelijkenis gezegd. Daar was een man, een agrariër zouden we nu zeggen, die een goed jaar gehad had. Zijn land had kostelijke vruchten opgebracht in een grote mate. En hij had zijn oogst ingezameld en hij constateerde met schrik dat zijn schuren veel te klein waren. En hij zei tot zichzelf, ik zal nieuwe schuren bouwen, ik zal mijn bedrijf vergroten en ik zal het te gelde brengen. En dan ga ik rust nemen, dan ga ik met pensioen, dan ga ik ervan leven. Hij zei tot zichzelf, mens, neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Nou is het jouw tijd, nou heb je het verdiend, nou kun je erop gaan teren. Maar God zeide tot hem die nacht, gij dwaas, in deze nacht zal ik je ziel van je wegnemen. Herkenbaar? Ja toch, ja toch. We bouwen wat. En als we zo op leeftijd gekomen zijn en we hebben wat bij elkaar vergaard. Nou, of het nou in je tweede huis in Florida is, er zullen er onder ons niet veel zijn die dat hebben. Maar het kan ook je tuintje in de Wildeman zijn. Kun je het ook mee doen. In je gedachten. Maar David zegt, en de Heere zegt, het is een droomwereld. Hou je ermee op de been? Denk je dat het je dat brengt? Mens, weet je niet. Je weet het niet wie het naar je nemen zal. En wie zal je ziel redden? En wie zal je schuld betalen? En hoe zal het moeten als je daar voor de rechterstoel van de grote heilige God staat? Dat is toch de werkelijkheid. Besef het toch. Wat neem je mee het graf in? Niets. Helemaal niets. Je overleden lichaam. Nou, u bent het toch wel met me eens. Als dat het nou is, als dat nou het enige is waar we het mee moeten stellen, met onze goede relaties en met alles wat we bij elkaar geschraapt hebben in het leven, weinig of veel, een schamel portie en het zal ons ooit uit de handen vallen. Dan blijft opnieuw die vraag over. En nu, wat verwacht ik, o Heere, bij de vergankelijkheid en de broosheid van het leven? Bij de leegheid en de ijdelheid van het bestaan, wat verwacht ik, o Heere? David weet het. David weet het. En u, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En dan nog iets. Ja, dan nog iets. Dan gaat David nog verder en het wordt zo mogelijk nog dieper. Vers 9. Daar noemt hij het. De oorzaak van de gebroken werkelijkheid. Verlos mij van mijn overtredingen. Niet alleen de broosheid en de sterfelijkheid. En niet alleen de leegheid en de ijdelheid van het leven. Maar David weet het. Heere, ik ben een zondaar. Al mijn overtredingen, ziet u het? Al mijn overtredingen, niet alleen ja vroeger is dat en toen een paar jaar later dat en dat klopte niet. Al mijn overtredingen, het is een berg, een stroom van ongerechtigheden, zegt David, had de overhand over mij. Al mijn overtredingen, zonden die hij gedaan heeft, maar ook zonden in zijn nalatigheid. Zonden met zijn mond, zonden met zijn ogen, zonden met zijn hart. Zonden in zijn gedachten, al mijn overtredingen. Heere, wie kan voor u bestaan? En dat is ook de belijdenis van David. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar Heere, mijn hart, het is een bron van ongerechtigheid. En dan gaat hij roepen. Dan gaat hij roepen. Want wanneer een mens dat ziet, geliefden, wanneer hij dat ziet, wanneer dat de nood van je leven wordt, dan ga je toch roepen. Dan ga je roepen, wat verwacht ik, o Heere? Er is geen verwachting meer. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Kent u het gebed? Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Want, en dan komt het, dat is de belijdenis. Want als u mijn ongerechtigheid gadeslaat. Al die overtredingen. Ik kan voor u niet bestaan. David, hij ziet zich al voor de rechterstoel van de heilige God. En we komen er allemaal. We zullen er ooit verschijnen voor de rechterstoel van de heilige God. Maar Heer, ik kan voor u niet bestaan. Dan verga ik voor uw heiligheid en voor uw recht. Want het wordt in mij niet gevonden. Begrijpt u de vraag? En nu? Wat verwacht ik, o Heere? Wat kan er dan nog voor verwachting zijn? Als ik zie op de broosheid van mijn leven. En als ik zie op de leegheid van mijn leven. En als ik zie op de schuld van mijn leven. Wat kan er dan nog voor verwachting zijn? En toch. Mijn hoop die is op u. Maar op grond waarvan dan? Wat is dan de grond dat dit je belijdenis kan zijn op een droevige dag als deze? Als we straks aan het graf staan. En als we als het ware tastbaar voor ons zien waar de zonde ons gebracht heeft, geliefden. Waar kan je hoop dan nog op gericht zijn als dat nou het einde is? Als wij verder niet komen dan daar en het is zo. Let er eens op wat er staat. En nu, wat verwacht ik, o Heere? En hoe staat het er? Het staat met hoofdletters. Het is de naam van de heilige God, van de getrouwe en de waarachtige God. Het is de naam van de verbondsgod. Het is de naam van die God die zondaren zoekt. Het is de naam van hem die het gezegd heeft. Ik heb geen lust in uw dood. Ik wil dat helemaal niet. Daar is het mij niet om begonnen. Ik heb geen behagen in uw ondergang. Maar hierin heb ik lust. Dat de goddeloze, hoort u het? Dat die goddeloze, die geen verwachting heeft. Dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Dat hij zich tot mij wendt. En u. Wat verwacht ik, o Heere? Maar Heere, als dat dan uw naam is, als uw naam dan Heere is, waarachtige, getrouwe, die God die aan zijn verbond gedenkt, die God die in de toorn aan ontferming gedenkt. En dan mag ik vanmorgen nog een andere naam noemen. De naam van hem die deze naam op aarde geopenbaard heeft. De naam van de Heere Jezus Christus. Die God was, maar die mens geworden is. De naam van hem, die aan het eind van zijn aardse leven dit getuigd heeft. Waar ben ik nou voor naar de aarde gekomen? Wat was nou het doel van mijn komst? De Zoon des mensen, hoog verheven in de hemel. De Zoon des mensen. Hij is gekomen, waartoe? Om te zoeken. En om te vinden. Om te redden en om te zaligen. Wie dan? Wie dan? Dat is toch een belangrijke vraag. Wie dan, heren? Wie dan? De Zoon des mensen, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is nou. Tot die conclusie zijn we toch gekomen. Vanmorgen is het niet aan de hand van Psalm 39. Wat verloren is. Vergankelijk, broos. Ijdel, leeg, schuldig. Is er een ander woord om het samen te vatten dan verloren? Wel, dan is dit het evangelie van morgen. De kist van Andries Knapen in ons midden staat, geliefden. Is dit het woord van de levende God? Als we nou moeten erkennen, en erkennen toch, erkennen toch. Val er toch voor de heilige God van morgen. Nu het woord van de levende God van morgen tot ons allen komt. Als uw leven nou een verloren leven is, dan zegt hij het. Voor zulken ben ik nu gekomen. Om ze te zoeken. Om ze zalig te maken. Om ze te redden. Om ze te redden uit het verderf. Daartoe. De vraag is, geloven we het? Geloven we het? Is het een werkelijkheid in ons leven? Kunnen we er niet meer omheen? Ik wens het u toe. Ik wens het u van harte toe, dat uit dit aangrijpende sterven en deze begrafenis van vanmorgen, deze vrucht geboren wordt. Voor het eerst of opnieuw dat er een God is. Dat er een God is, ja zeker. Dat er een God is die om onze zonde niet heen kan en er niet omheen wil. En die toornt over de zonde en de zonde daarvan voor zijn aangezicht weg moet doen. Maar wanneer daar nou zo'n mens in de erkenning van zijn zonde en schuld de toevlucht neemt tot hem om Christus wil, dat hij hem dan wil ontvangen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Wat verwacht ik? Mijn hoop die is op u. Laat het vandaag zo zijn. Wacht niet op de kwade dagen. Wacht niet op de dag van uw dood. Want dan is het te laat. Vanmorgen klinkt het. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, het reinigt van alle zonden. En ik wens uw familie van harte toe. Dat u daaruit, bij die wetenschap, ook vandaag en de dagen hierna, de troost van de Almachtige en de Barmhartige God ontvangen mag. Wetend, dat is aan de ene kant waar, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar des Heeren gunst is over die hem vrezen. En dat tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan daarvan zingen uit Psalm 103. Psalm 103, de versen 8 en 9. zoeken nu nog Gods aangezicht in gebed. In dit stille uur geeft u ons uw woord, Heere. Een ogenblik vol van gevoelens. Allerlei gemengde gevoelens. Van verdriet en rouw. Nu we terugzien op het beëindigde leven van hem die ons zo lief was. Wiens overleden lichaam we zo straks zullen wegbrengen. Naar de aarde. De schoot van de aarde. Waaruit ons vlees, ons lichaam genomen is. Verdriet en rouw. Anderzijds toch ook, Heere, als nu het woord van vanmorgen zich vast zou zetten op ons hart. Verwachting en hoop als u het geeft. O, in de erkenning van ons kwetsbare en broze bestaan. En van de leegheid en de vergankelijkheid van ons leven. En tegelijkertijd van de schuld en van de zonde, Heere, die voor u niet bestaan kan en daarom kunnen wij niet bestaan. O, zie ons aan om Christus wel. Vanwege hem die zijn ziel heeft uitgestort tot in de dood. Het welbehagen van de Vader zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Maar leg het op ons hart, Heere. Laat de ernst van dit ogenblik niet door ons afgeschud worden. Maar geef dat we het beseffen en voor uw aangezicht erkennen. Buiten u kunnen we niet bestaan, Heere. Er is ook iets van dankbaarheid vanmorgen. Voor al datgene wat onze broeder zijn mocht. In de kringen waarin hij verkeerde. Van zijn oude vak en het bedrijf. In de contacten met collega's en dorpsgenoten. Maar met name ook in de kring van de familieheren waar de banden toch al sterk waren. Dankbaarheid voor alles wat hij zijn mocht. Voor zijn vriendelijkheid en zijn hartelijkheid. We danken u ontmoedig voor, Heren. Ook daarin mocht hij het spoor van zijn ouders verder trekken. Laat het een dankbare herinnering blijven. Heren, wij bidden u of u met ons mee wilt gaan. Als we zo straks dit kerkgebouw verlaten zullen, nadat nog enkele toespraken gehouden zijn, geef ook daartoe de kracht. Maar geef ons ook alles wat nodig is, wanneer we naar de begraafplaats zullen gaan. Het wacht op u, Heren, en u. Wat verwacht ik, o Heren? Schenk het. Mijn hoop, die is op u. Amen.
Even aan de Heer van den Bogert.
Familie Knapen en verdere aanwezigen. Zo dadelijk zullen wij Dries Knapen begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Wij zijn de familie dan ook erkentelijk dat wij hieraan medewerking mogen verlenen. Ruim 35 jaar is Dries lid geweest van onze blusgroep. En sinds zijn afscheid in 1983 als erelid waarbij hij ons op afstand bleef volgen. Ongeveer de helft van zijn brandweerloopbaan was Dries plaatsvervangende bevelvoerder en secretaris penningmeester. Bij branden en wedstrijden heeft hij zijn sporen verdiend. Zo heeft hij op een internationale wedstrijd in Mulhouse door de toenmalige commandant Bieneveld een straalpijp te ontfutselen, gezorgd dat we toch nog in de prijzen vielen. Op zijn eigen humoristische wijze gaf hij altijd in zijn jaarverslag de gebeurtenissen weer zonder aanzien des persoons. Ook ernstige zaken werden vermeld in het jaarverslag. In het jaarverslag over 1985 las ik: op zondag 3 maart overleed ons eerlid de heer A. Knapen senior. Vele jaren heeft hij met inzet van al zijn krachten ons korps mogen dienen, waarvan velen als secretaris penningmeester. Waarmee geëindigd wordt met de woorden: geslachten komen en geslachten gaan. Dit is nu ook voor Dries waarheid geworden. Wij wensen de familie Gods bijstand toe, ook voor de komende tijd als de woning aan de Sint-Joris Doelstraat niet meer de functie zal hebben zoals u tot op heden altijd was. Wij zullen in dankbaarheid blijven gedenken wat Dries voor de Sommerdijkse gemeenschap en zonderheid de brandweer heeft mogen betekenen. Dat hij mogen rusten en vrede.
Mag ik dan nu het woord geven aan de zus van de overledene mevrouw Van Eck Knapen.
Namens zussen, broers en hun gezinnen wil ik een kort in memoriam Dries uitspreken en een dankwoord. Toen Dries geboren werd als oudste zoon in ons gezin, na twee dochters, hoopte pa al op een opvolger. In zijn lagere schooltijd ontwikkelde zich al de liefde tot de natuur. Van de directrice van de toenmalige huishoudschool kregen hij en zijn vriendje een stukje grond naast de school en wat zaad, en dat was het begin. Toen later de tuin in de Wildeman werd gekocht, kon hij zijn hobby pas echt uitoefenen. Na de technische school, waar hij in het schildersvak werd opgeleid, kwam hij bij pa in de zaak en volgde 's avonds de patroonsopleiding. Het vak in de praktijk werd hem bijgebracht door pa en oom Huug van Erkel, en langzamerhand nam Dries de taken van pa over en kon pa hem met een gerust hart de zaak overgeven. Dries was een allround vakman geworden bij wie kwaliteit voorop stond. Naast zijn vak had hij drie grote liefdes: zijn tuin, de brandweer en de dammen. Hij zorgde voor groenten, fruit en bloemen voor moeder en later voor ons als zussen en voor wie hij ermee kon plezieren. En als hij het zelf niet had, leende hij het wel bij de buren. In die Wildeman is heel wat verhandeld en zijn collega's zullen hem zeker missen. Hij kende iedere echte sommerdikker bij naam en toenaam. En veel verhalen zijn daar geboren. Hij nam niet alleen de zaak over, maar ook verschillende functies van pa. Voor de brandweer liep hij het vuur uit zijn sloffen. En het liefst was hij actief gebleven na zijn 55ste. Naast de brandweer zette hij zich volledig in voor de dampsport, waarvan 29 jaar als voorzitter en altijd in overleg met zijn medebestuurders. We zijn dankbaar dat hij dit voorjaar het dampseizoen zelf nog mocht beëindigen. Nadat hij het bedrijf had overgenomen, bleef hij bij pa en moe boven de zaak wonen. Hij heeft altijd voortreffelijk voor hen gezorgd, totdat het ook voor hem te zwaar werd, ondanks onze hulp. Voor ons was het een grote rust dat hij bij hem was. Nadat ze naar de goederij waren verhuisd, koos hij ervoor om alleen in het ouderlijk huis te blijven, met hulp van Nelly en van zus Ko. Hij zette zijn vertrouwde leven zo voort, toen niet beseffend dat dat toch te zwaar zou worden. Voor iedereen stond hij altijd klaar en niemand vroeg tevergeefs om hulp, al kostte het hem zelf moeite om hulp te vragen. Hij was dol op onze kinderen en zij hielden veel van oom Dries en dat herhaalde zich bij hun kinderen. Ook de kinderen van Lisette en Jan hadden een grote plaats bij hem en hielpen hem met allerlei karweitjes. Hij kon hard lijken, maar hij was heel gevoelig. En kinderen en wat zwak was, brachten dat bij hem boven. Hij was een man van tradities, met een conservatieve inslag en een echte sommerdieker. Daar was hij het gelukkigst. Hij vond Flaké het beste eiland. Al wat je van weg gaat, verachter je, zei hij. En Sommelsdijk het mooiste dorp. Voor hem hoefde het niet verder. De lucht was overal blauw en de bomen groen. Hoewel hij met kleuren werkte, dacht hij in zwart-wit. De kleur grijs bestond voor hem niet. Daarover werd niet gediscussieerd. Hij was rechtlijnig en betrouwbaar. Hij was een beste broer, maar had ook zijn zwakke kanten. Wel stelde hij zelf de grens vast, waarachter hij zich verschool door snedige opmerkingen en humoristische gezegden. En wij hebben die grens geaccepteerd en gerespecteerd. Slechts weinigen heeft hij de mogelijkheid gegeven, het laatste jaar, toen zijn gezondheid het liet afweten, om door dat panzer heen te breken. Nadat hij vorig jaar het bedrijf beëindigd had, kwam er een tijdje een stuk ontspanning, maar zijn lichaam ging dienst weigeren. Met ijzeren discipline heeft hij zich het laatste half jaar op de been gehouden, totdat hij 2 weken terug moest capituleren. Vorige week dinsdag werd hij opgenomen in het ziekenhuis en een week later overleed hij. Een markante sommerdikker is heen gegaan. Firma Knaap Sommelsdijk is voor een goed verleden tijd. Nog enkele dankwoorden wil ik uitspreken namens ons allen. Dank aan Nelly, die nadat pa en moe het huis verlaten hadden, de huishouding voortzette zoals moe dat had gewild. waar nodig met hulp van zus Co. En Dries zorgde voor een huis met bloemen. Dank aan Piet, Herman en Jaap, die met hem hebben samengewerkt en hem namen zoals hij was. Dank aan zijn tuincollega's, waarmee hij heel veel deelde en die nu voor zijn tuin en kippen zorgen. Dank aan beide neven Rien, die veel voor hem betekenden. Dank aan de kinderen van de Slik en onze Corine, die veel voor hem deden en zijn boodschappen verzorgen. Dank aan onze mannen, die ons altijd steunden in onze zorg voor hem, ook als het voor hen soms niet gemakkelijk was. Dank aan dokter Van der Ven en de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, die alles gedaan hebben om zijn leven te redden. Dank aan dominee Den Butter, die nu met vakantie is en die hem geestelijk steunde. Dank aan de kerkenraad voor hun steun in deze moeilijke dagen. Dank aan dominee Kievit, die de rouwdienst wilde leiden, en aan zijn vader de organist en aan de koster. Dank aan de begrafenisondernemer van de Slik en zijn helpers voor de hulp bij en de uitvoering van de begrafenis. Dank aan de leden van de brandweer die hem zullen begeleiden naar zijn laatste rustplaats. En dank voor het gesproken woord door de brandweercommandant. Hij leefde voor de brandweer, dat weten jullie het beste. Dank aan allen die veel voor Dries betekend hebben en die in al die jaren met hem hebben meegeleefd. Dries laatste zondag thuis was hij nog 2 maal in de kerk en collecteerde nog, zoals hij al jaren deed. En bijna 2 weken later wordt hij eruit uitgedragen naar de plaats waar hij rusten zal tot de jongste dag. Dries verzuimde zelden de kerkdienst en de Bijbelkring. Hij was een zoeker die zelden toeliet dat er met hem werd meegezocht. In Lucas 11 vers 10 zegt de Heer Jezus dat wie zoekt die vindt en wie klopt die zal opengedaan worden. In het vertrouwen dat hij nu gevonden is, hebben wij hem in Gods hand gelegd, wetend dat de barmhartigheden van God groter zijn dan die van de mensen. Dries was voor ons een beste broer en een heel lieve, goede oom. In dankbaarheid zullen we steeds aan hem denken. Oh, sorry.
Die verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken onze geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat u onze geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het is de bedoeling na de volgauto's op eigen vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Mag u nu wederom, indien het mogelijk is, verzoeken om te gestaan. Allereerst nog een mededeling dat de begrafenisplechtigheid zal worden afgesloten in de Lucaskapel van de Samaritaan. In de eerste volgauto Nelly, Jaap, Ko en Jan. De tweede volgauto Rien, Janni en Kok. In de derde volgauto dominee Kiewiet en Kerkenraad.
Kijk naar Adriesje met kateren en de rest erbij op de boel.
Dan ook aansluitend op eigen vervoer kinderen van Eck. Kinderen familie Keizer. Kinderen Knapen. Dan gelief ook alle andere familieleden en aanwezigen zich op eigen vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Geachte familie, verdere aanwezigen, nu ja, de Heer behaagd heeft Andries Knapen in de leeftijd van 62 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Kiewiet.
Geachte familie Knapen, het is in de kerk gezegd, een woord dat een ogenblik bij me vasthaakte. Kees, zei je. Namens de brandweer. Geslachten gaan, geslachten komen. En als we het ergens zien dat geslachten gaan, dan zien we het op een begraafplaats. Dan zien we het op een uur zoals deze. Nu het stoffelijke overschot van uw lieve broer, zwager, oom, neef, collega, vriend, broeder aan de aarde hebben toevertrouwd. Geslachten gaan, geslachten komen. Dit is de weg. De weg van alle vlees. Andries, van Andries, van Andries. Verder weet ik het niet. Maar ook hij moest de weg gaan die heel zijn voorgeslacht gegaan is. Is dat het enige wat gezegd kan worden? Is dat alles? Is dat de toon die gezet moet worden vandaag? In eerste instantie wel. Jazeker. Dit is de weg die wij gekozen hebben. Of we het erkennen of niet. Dit is de weg van onze keus. Nadat we een verbond met de macht van zonde en duisternis zijn aangegaan. Die macht, en we hebben het in de kerk gehoord, die machthebber die zijn loon uitbetaalt. Het loon van de zonde is de dood. En we zien het. En we zien allemaal naar beneden op dit ogenblik. Opvallend is dat. Hebt u er wel eens bij stilgestaan? Wanneer we bij een begrafenis aanwezig zijn, dan kijken we naar beneden. Want het is ook een weg naar beneden die de mens gaat. Zijn leven neigt naar het graf. Is het laatste? Het laatste wat ook hier op deze plaats, op dit uur gezegd mag en kan en behoeft worden? Laat ik nogmaals de woorden uit Psalm 39 u voorhouden. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Wat kan er verwacht worden van een leven dat broos en kwetsbaar is? Dat ook gebonden was in allerlei machten? Wat is er te zeggen van een leven dat in zichzelf leeg is, zoals dat van ons allen geldt? Wat is er te zeggen van een leven dat schuldig staat tegenover de heilige God? En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. En wat was het geheimenis van David die dit zeggen kon? Wel, dan denk ik opnieuw aan die regels die ik zojuist aanhaalde. Geslachten gaan. Geslachten komen. Het is een citaat uit een lied van vele eeuwen oud. Geslachten gaan. Geslachten komen. David mocht vervolgen. Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Dat was de belijdenis van David. En wat was de grond daarvan? Wel dit. Dat hij de Heere die hij aanriep kende. Dat hij de God van zijn leven geworden was. Dat David in de nood van zijn bestaan, in alle kwetsbaarheid en broosheid, maar ook in alle schuld en zonde, de toevlucht heeft genomen tot hem die de God van zijn leven geworden is. Ik herinner me een andere psalm. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht tot de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Dat was de verwachting van David. Dat was zijn hoop. En hoe wist hij dat? Wel, dan zegt hij in dezezelfde psalm. Ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner gelijk al mijn vader. En een vreemdeling was David een wereldvreemde. Nee, dat was David niet. Hij was koning van Israël. Maar toch. De band die hem bond aan zonde en dood was uit genade doorgesneden in beginsel. En hij had een andere band ontvangen. De band met zijn God die zich over hem, verloren zondaar, ontfermd had. Ik ben een vreemdeling bij u. Een vreemdeling op de aarde geworden. Maar wel een vreemdeling bij God. Want hij had perspectief. Hij wist van dat koninkrijk dat zou blijven bestaan. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. Mag dat uw troost zijn. Mag dat ons aller troost zijn. Mag dat het uitzicht zijn. Nu we zo geconfronteerd worden met de dood. Laat dat. Nu we wellicht de Heeren niet kennen nog. En we nauwelijks nadenken over de meest ernstige dingen in ons leven. Laten we hem zoeken. En laten we hem vandaag zoeken. Want we zien het aan onze geliefde Andries. Enkele weken geleden zat hij nog in de kerk. Hij is niet meer. En wie kan garanderen dat dit lot ons niet treffen zal? De Heeren leggen door zijn genade de ernst en het gewicht van dit uur op ons, zodat het ook onze belijdenis wordt. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. En dat is om Christus wil, die in alle benauwdheden is benauwd geweest, die tot in de dood zelf geweest is, maar die de zonde en de dood overwonnen heeft, en die het leven aan het licht gebracht heeft, om het nou uit te delen aan verloren zondaren. De Heere schenk het. Hij geeft ons en met name u de troost van zijn genade. Wij zullen deze plechtigheid besluiten met samen te belijden het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de Lucaskapel van de Samaritaan, waar allereerst dominee Kiviet deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid in de grote zaal van de Samaritaan, en die u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren, en zal u allen koffie worden aangeboden.
Deze begrafenisplechtigheid bijna ten einde is, willen we samen nog een gedeelte uit Gods woord lezen, een klein gedeelte, en daarna met dankgebed beëindigen. Ik lees enkele versen uit Jesaja 40, uit het troostboek, van Jesaja. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover. We zullen nu samen bidden. Nu mogen we toch nog eindigen met een belofte, Heere. Nu op deze ochtend, op deze, wat de natuur betreft, stralende zomermorgen, waarin ons hart vol was van verdriet en rouw en niet zonder allerlei vragen, Heere, die nog steeds om een antwoord zoeken, nu we bij het graf gestaan hebben en wij daar vandaan gekomen zijn,
en het lichaam van onze geliefde moest achterblijven. Nu dat alles wellicht door onze ziel snijdt. En nu hebben we uw woord gelezen. En u zet uw woord met hetzelfde in. Een stem zegt roep. Maar wat zal ik roepen? Wat verwachten we, Heere? Wat zullen we roepen? Alle vlees is als gras. En het leven van de mens, het neigt ter aarde en het is stof. Daaruit is het genomen en daartoe zal het terugkeren en we hebben het gezien. Wat zullen we roepen, Heere? Wat zullen we zeggen? Maar dan spreekt u. Dan spreekt u, Heere, ook vanmorgen. Het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid, omdat het uw woord is. Omdat het een woord is afkomstig uit de eeuwigheid en omdat het tot in alle eeuwigheid gelden zal. En dat woord dat zegt ons twee dingen. Dat woord van u, Heere, het gaat niet aan de werkelijkheid voorbij en het gaat ook niet aan de oorzaak van die werkelijkheid voorbij. Namelijk dat het alles voortkomt uit onze zondige en verdorven keuze tegen u. En dat wanneer we daarin doorgaan en daarin volharden, dat ons einde dan inderdaad de dood zal zijn. En daarom is het een roepstem van morgen, Heere, in de kerk en aan het graf en nu weer. Maar ook dit. Dat u nog woorden van genade en van zaligheid spreken wilt, want de Zoon des Mensen, hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. En moeten we onszelf nu afschrijven als verloren en onszelf aanklagen bij u als verloren. Met het verdriet en de rouw in ons hart, dan zegt u, maar ik ben een genade God, ziet, hier is uw God. En dan spreekt u woorden van troost, troost in deze omstandigheden, troost ook in het verdriet wanneer we weten wie we zijn tegenover u. We bidden u of deze droevige plechtigheid die vrucht mag ontvangen. Maar daar brengen wij het niet, Heere, daar brengen wij het niet. Wij bidden dan ook nu om uw geest en om uw genade die het ons op de harten bindt. Dat wij zondaren zijn, maar dat u een genadig en ontfermend God bent. We danken u voor het goede verloop van de dingen. Voor het onder controle blijven van de emoties, dat ook. Bij de meest nabestaanden. We danken u voor alles wat gezegd mocht worden. Ook de goede woorden aangaande onze broeder. De plaats die hij had en nogmaals danken we u daarvoor ootmoedig. De band die er was en die nu schrijnend doorgesneden is, jazeker. Maar waaraan toch met dankbaarheid mag worden teruggedacht. We brengen ook alle zorgen bij u, Heere. De zorgen van kwetsbaarheid en broosheid die ook gevoeld worden. Bij degenen die heel dicht stonden bij Dries. Daar weet u van en we weten het ook enigszins. Wilt u er een voorzien en wilt u wonderen doen. Heere, doe wonderen. Opdat het gezien en gehoord mag worden. De Heere is God. Hij doet wonderen. Hij alleen. Schenk ons zo uw zegen. En nu we weer uit elkaar gaan, laat de sprake van dit uur bij ons blijven, zodat we het niet verliezen, zodat we het niet van ons afschudden, Heere. Want dan zou het te vergeef zijn. Dan is ook deze sprake, die is te vergeefs, en dan heeft ze onze schuld bij u alleen maar groter gemaakt. Bewaar ons daarvoor. Zie op ons neer. Wees met ons. O almachtige en barmhartige God, om Christus ween. Amen.
Mag ik nu de zussen, broer, zwagers en schoonzus allereerst verzoeken mij te volgen naar de grote zaal.
De familie alsnog met de geliefde komt erin en daarna zal alle koffie worden aangeboden.